Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 132 en daarvan het zevende vers. 132 vers 7, tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David in het dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het zevende van 132. De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daar het tweede hoofdstuk, de versen 5 tot en met 18. Hebreeën 2, vers 5 tot en met 18. En daarna zingen wij op Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Hebreeën 2 vers 5 tot en met 18. Zingen Psalm 51 vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo zij ook derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbereid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. In zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 14, de vragen 35 en 36. Zondag 14 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo zijn wij weer aangekomen in deze kerkdienst bij het volgende punt in de liturgie. Dat wij uw aangezicht zoeken, dat wij u bidden. Maar Heere, geef het ons toch een indruk van wat wij doen als wij bidden. Onze ogen sluiten, onze handen vouwen. Als vanaf de kansel de mond tot u geopend wordt, als in de bank er mee gebeden wordt, als er thuis geluisterd en gebeden wordt. Wij naderen tot u, de hoge en heilige God. Tot u, die terrein van ogen bent, dat u de zonde kunt aanschouwen. En hoe zullen wij dan tot u naderen? Hoe zullen wij kunnen spreken? Wat zullen wij zeggen? Wat kan een mens zich arm en ellendig weten, Heere, ook als hij in het openbaar woorden moet vinden om tot u te spreken? Als we zo in de binnenkamer verkeren, Heere, dan komt er vaak niet meer uit dan een zucht. Maar in de openbare gebeden worden we geroepen om woorden te vinden, om de mond te zijn van de gemeente tot u. Maar ook in dat opzicht geldt het, Heere, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We zijn ook in dat opzicht zo arm. We hebben niet de juiste gebedsgestalte in onszelf om tot u te naderen. We hebben niet de juiste woorden. Het ontbreekt ons ook in dat opzicht aan alles. En uw discipelen, Heere Jezus, hebben daar een indruk van gekregen toen ze u hoorden bidden. Hoe u eerbiedig, ootmoedig, maar ook afhankelijk en aanhankelijk uw knieën boog en de band zocht met u de Vader. En toen wisten ze het niet meer. En zo kan het ons ook vergaan, Heer, als we de gebeden in uw woord lezen, hoe de heiligen, gedreven door de Geest, u de Heer hebben gezocht, hebben gesmeekt. Ach, wat zullen wij dan zeggen? Wilt u ons leren bidden, Heere, hoe dat u uw volk ook leert bidden? En geef, Heere, dat wij daarom ook beseffen dat wij ongeschikt zijn om te bidden. Leer ons dan onze schuld te beleven en te belijden. Niet alleen met Abraham te zeggen dat we ons verfoeien in stof en as. Niet alleen met Jesaja uit te spreken, wee mij, dat ik een man ben van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar Heer, om het ook te beleven. Niet alleen de woorden, maar ook de gestalte van de ootmoed en de nederigheid voor uw aangezicht. En dat niet uit verdiensten, om daar iets mee te zijn. Maar Heer, omdat u toch beloofd hebt dat u op deze zult zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor uw woord beeft. Wilt u ons dan zo bidden leren, zoals u dat Daniel hebt gedaan, en Job en Jeremia en al die anderen, en ons horen, omdat u een horend en verhorend God bent, ons zicht geven op de grond en de reden waarom u mensen kunt horen. Niet omdat wij zo zijn. Niet omdat wij vernederd of verslagen zijn van hart. Maar omdat u zo bent. Omdat u een horend en een verhorend God bent. En dat geeft ons dan vrijmoedigheid, Heere, om aan te kloppen. Omdat u gezegd hebt, stort dan maar uit voor mij uw ganse hart. Om in onze zonden en in onze ellenden tot u ons ter genezing te wenden. En dan weet u volmaakt, Heere, wat er in ons hart leeft. U kent ons hart, u doorgrondt het. U kent ook van verre onze gedachten, u proeft het binnenste van ons bestaan, onze nieren. Heere, we bidden u, wilt u ons aanzien, niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gij gegeven hebt, tot een volkomen bedekking van onze schuld. En dat we ook in onze gebeden in hem en achter hem mogen schuilen. En dat u ons aan wilt zien, schuilend onder de vleugelen van hem die gezegd heeft dat hij gelijk een hen de kiekens bijeen vergadert. Ook dat wederhorig Jeruzalem zocht bijeen te vergaderen. Heere, zie ons dan aan in hem. Ook als we vanmiddag weer geroepen worden om uw woord te verkondigen aan de hand van ons leerboek. De belijdenis die uw woord zo naspreekt. En al zijn we dan nu bijna in de zomer aangekomen, al is het eind mei. Maar vanuit de belijdenis worden we geroepen om aan het heilsfeit van kerst te gedenken. En dan laat u zich ook niet dwingen wat dat betreft, Heer, aan het door het kerkelijke jaar. En wilt u het dan geven dat op deze weeszondag het kerstfeest mag worden voor een arme zondaar. Die zich bevlekt weet, besmet door 1000 zonden. Niet alleen door die dadelijke zonden, maar die met David ook heeft meegeweten. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. We doen zonde omdat we het zijn. En we dragen die vuile bron in ons mee. Maar als dan dat woord eens mag opengaan, Heere, dat spreekt van die bedekking. Dat reine, dat heilige kind, dat daar neergelegd is in de kribbe, dat vlees en bloed heeft aangenomen, de gestalte van een dienstknecht, zichzelf vernietigd heeft, ontledigd, zijn rijkdom, eer en macht heeft afgelegd, om de broederen in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. Ach, schenkt u ons dan een hart om op te merken. Als die woorden klinken, die we al zo menigmaal hebben gehoord, schenk aan jongeren ook te verstaan waarom u, Heere Jezus, jong moest zijn. Schenk aan kinderen te begrijpen waarom de Heer Jezus als baby geboren moest worden. En ook 4 of 10 jaar is geweest. Om ook die kinderzonde te kunnen bedekken. Heere, doe ze het verstaan. Onze kinderen. De gebeden die ze elke avond opzenden. Schoon mijn zonden velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Wil ons zo jong en oud, klein en groot, door uw woord leiden en helpen in spreken en luisteren. Wilt u de boze binden, Heere? Hij is er vanaf het begin, na de zondeval, al op uit geweest en ervoor ook al om dat werk van u, niet alleen in de schepping, maar ook in de herschepping, te verstoren en te verbreken en te verwoesten. Hij heeft het geprobeerd in de aanloop naar het kerstfeest toe. Hij heeft het geprobeerd, en ook erna, om de zonen Gods, die in het vlees gekomen was om te brengen, op een andere wijze dan dat u had voorzegd. En ook nu probeert hij het, om, al is dan dat werk van Christus volbracht, waarom dan de toepassing daarvan te gaan verhinderen. Heere, wil het hem niet toestaan. Bind hem en zet hem buiten de deur, opdat onze gedachten en onze harten onder beslag mogen komen van het woord. Dat dat woord zijn loop mag vinden in de gemeente. En dat bloed dat drupt van de kansel een weg mag vinden naar harten die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn. Om daar te helen de gebrokenen van harten en op te richten de verslagenen van geest. En Heere, doe dat overal waar dat woord wordt verkondigd. O, laat uw koninkrijk toch komen. Breid uw koninkrijk toch uit. Heere, waarom vertoeft u? Waarom houdt u zich zo stil? Althans, in onze lage landen bij de zee, in deze westerse maatschappij waar het liberalisme en het atheïsme om zich heen grijpt. Waar valse godsdiensten als de islam en het boeddhisme zijn duizenden verslaan. Waar allerlei godonterende, mensvormige ideeën ontstaan. Heere, wilt u ze een halt toeroepen? En geven dat uw zoon mag gaan regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot de einde der aarde. Wilt u de zending en de evangelisatie dan helpen en ondersteunen? Geef dat er vruchten mogen komen van bekering en van geloof. Wil aan uw kerk gedenken die in de verdrukking leeft. Wil aan uw volk Israël gedenken. De evangelieverkondiging daaronder. Het getal van de Messias beleidende Joden is zo klein. Zo konden we onlangs nog weer lezen. Heren, laten die slapende beloften wakker mogen worden. En wil u het deksel van hun hart wegnemen. Opdat ze de Christus der schriften in de Bijbel mogen ontdekken. We bidden u, Heren, voor deze wereld in nood. Waar zoveel ellende en leed is. Opnieuw bidden we u hartelijk. Voor het volk van de Oekraïne. In het bijzonder voor de huisgenoten des geloofs. Heere, wil die verschrikkelijke, verwoestende en bloedvergietende oorlog toch stoppen. En geef dat uw genade daarin ook werkzaam mag zijn. In de harten van de bevelhebbers. Maar ook op andere plaatsen waar wij wellicht niet van weten. Of wat het nieuws niet haalt. Maar waar ook zoveel verdriet en ellende en bloedvergieten is. Ontfermt u zich, Heere. Over deze wereld die in het boze ligt. Over deze schepping die zucht als in barensnood zijnde. Die vervloekt is om onzentwil. Heere, geef uw kinderen daar ook erg in te hebben. In die schepping die zucht en die lijdt en die bloedt. Aan de dieren die lijden en die pijn hebben. Terwijl ze niet gezondigd hebben. O, dat we ook daarom eens in de schuld mogen komen, Heere. Ook aan alle zaken die met het milieu te maken hebben. Wat is de mens toch verwoestend bezig in die zo schone schepping die gij geschapen hebt. Schenk ons daaronder te buigen. We bidden u, Heere, voor onze overheden. Voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Die verantwoordelijkheden dragen. Wilt u hen gedenken, Heere, op die plaatsen waar de beslissingen vallen. Laat uw woord daar ook geopend mogen worden. Wil hen die in de politiek arbeiden vanuit de norm van dat woord ook gelegenheid geven en vrijmoedigheid om dat woord te doen klinken. Land, hoor des Heren woord. We bidden u, Heren, voor het onderwijs, voor de scholen, de lagere scholen, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het universitaire onderwijs. En in bijzondere scholen die ook vanuit uw woord onderwijs mogen geven. We bidden u voor de jongeren die in de examens zitten of zaten of wachten op uitslagen. Wil ook hen nabij zijn, Heren, en ons verblijden door uw daden. Heren, wilt u zo in ontferming op ons neerzien, op ons en onze kinderen. Geef dat wij in staat mogen blijven om onze kinderen bij dat woord te mogen opvoeden en ook onderwijs te geven op grond van dat woord. Wilt u aan de reformatorische scholen gedenken die ook weer in het nieuws waren vanwege die militante beweging van de gelijkwaardigheid en alles wat daarmee te maken heeft. Mensen die worstelen met een andere geaardheid, maar de politiek die dat zo opdringt En ook alle normen en waarden die vanuit uw woord ons worden aangeleerd opzij willen schuiven. Heere, geef ze ook getrouwheid, geef ze ook wijsheid om te midden van deze moeilijke zaken toch oprecht als de duiven en voorzichtig als de slangen te handelen. En wilt u ons zo getrouwheid geven aan uw woord en wijsheid geven om in deze wereld te wandelen. Wil ons zo nabij zijn, Heere, en ons in alles gedenken en ons uit genade alleen horen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 8, de versen 1, 3, 4 en 5. Psalm 8, vers 1. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Het derde slijkt naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. Het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En het vijfde, gij deed hem wel een weinig tijds beneden, het engelenheer een rang en plaats bekleden. 1, 3, 4 en 5 van Psalm 8, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 32, wat we na de prediking zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, als je nou eens in de wereld zou vragen wat zij het belangrijkste christelijke feest vinden, dan denk ik dat iedereen het antwoord geeft, nou dat is het kerstfeest. Dat is het belangrijkste feest. Dat krijgt in ieder geval het meeste aandacht. Dat zal ongetwijfeld ermee te maken hebben dat we dan in een heel donkere jaargetijde leven en dat een mens gezelligheid zoekt, saamhorigheid, het licht probeert te maken enzovoort. Zou dat kerstfeest ook zoveel aandacht krijgen of hebben gekregen als het op 29 mei had gevierd geworden door de eeuwen heen? We kunnen vermoeden van niet. Maar het kerstfeest, gemeente, dat laat zich gelukkig niet door een kerkelijk jaar sturen. Het woord van God is in dat opzicht niet gebonden. En daarom zou het zomaar kunnen dat op deze weeszondag, de zondag die ligt tussen hemelvaart en Pinksteren, dat het voor iemand in de kerk of thuis kerstfeest mag worden. Dat kerstfeest en weeszondag op één dag vallen. Het woord is niet gebonden en de Heilige Geest is ook niet gebonden. Als we samen gaan nadenken over het wonder van de vleeswording, van de aanneming van de menselijke natuur door de Zoon van God. Er liggen een aantal wonderen in volgens de zondag die we gaan behandelen, zondag 14. Er ligt het wonder van de aanneming, dat is de eerste gedachte. Dat de eeuwige Zonen Gods ware menselijke natuur aangenomen heeft. Het tweede wonder, dat is dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is. Dus het wonder van de gelijkwording. En het derde wonder vanuit deze catechismus zondag is het wonder van de bedekking. Dat hij ons met zijn onschuld bedekt. Dus drie wonderen in de menswording van Christus. Het wonder van de aanneming. Het wonder van de gelijkwording. En het wonder van de bedekking. De menswording van de Zoon van God, gemeente, is een onbegrijpelijk groot wonder. Ik geloof niet dat er iemand is die daar woorden voor kan vinden om dat nou precies uit te leggen, om dat precies ook woorden te geven. Dat is in de geschiedenis natuurlijk genoeg geprobeerd. Maar heel vaak zijn daar dwalingen uit voortgekomen. Zij dat theologen de goddelijke natuur van de Heer Jezus gingen vermenselijken, of andersom, dat ze zijn menselijke natuur gingen vergoddelijken. Maar God en mens in één persoon, wel onderscheiden, maar niet te scheiden, dat is onbegrijpelijk. Dan lopen we tegen allerlei knopen en raadsels en vragen aan. Bijvoorbeeld, hoe kan de Heer Jezus aan het kruis van God verlaten zijn? Hoe kunnen die menselijke natuur en die goddelijke natuur dan kennelijk zo onderscheiden zijn dat hij wel in zijn menselijke natuur leek, maar niet in zijn goddelijke natuur? Veel vragen en veel raadsels zijn er voor ons menselijke verstand aangaande dit grote wonder van de aanneming. En we kunnen dus niet anders dan het woord van de Heere maar naspreken, beleiden zoals de catechismus dat gedaan heeft en er door het geloof ook van mogen leren profiteren. Dat het zo is, dat hij de menselijke natuur aangenomen heeft. Dat is een actief woord. Wij hebben de menselijke natuur niet aangenomen. We zijn mens, we hebben de menselijke natuur, maar daarin zijn we passief geweest. Wij worden geboren. Het is ons overkomen dat wij mens geworden zijn. Daarin hebben wij geen stem gehad, daar hebben wij geen keus gehad, wie we zouden zijn, wanneer we zouden geboren enzovoorts. Maar de Zoon van God heeft gewillig, maar ook heel vrijwillig en actief de menselijke natuur aangenomen. En dat betekende voor hem natuurlijk een ontzaglijke vernedering. Apostel Paulus die heeft daar op verschillende plaatsen in zijn brieven woorden aangegeven. In Filippenzen bijvoorbeeld heeft hij gezegd dat de Zoon van God zichzelf vernietigd heeft, ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. In 2 Korinthe 8 zegt hij dat de genade van de Heer Jezus Christus betekent dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. En arm geworden, jongens en meisjes, dat betekent niet dat Jozef en Maria, waar de Heer Jezus groot geworden is, niet veel geld hadden. Daarin was hij ook arm. En later zou hij zeggen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. De Heer Jezus is in het dagelijkse leven nooit een multimiljonair geweest. Maar al zou hij dat wel geweest zijn, en al zou hij in het paleis van Herodes geboren zijn geweest, dan nog was hij arm geweest, zoals Paulus dat bedoelt. Hij was rijk. Rijk, zo zegt McChain in een preek daarover, in goddelijke macht. Hij was de almachtige God. Door hem zijn alle dingen geschapen. Hij was rijk aan eer. Want de heilige, zondeloze engelen kunnen het niet nalaten dan om hem altijd toe te roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Rijk in de liefde van de Vader. Want zo zegt de spreukendichter in beeldtaal, hij was te allen tijden spelende voor het aangezicht zijns vaders. De enige geboren zoon die al de liefde van zijn vader had. Nou, dat heeft hij verlaten. En die rijkdom aan de liefde en aan de macht en aan de eer, dat heeft hij stilgehouden. En hij is arm geworden. Mens geworden. Heeft die menselijke natuur aangenomen. En de Almachtige werd een hulpeloos kind. En de Alwijze moest leren praten en lopen enzovoort. En die God die alle eer en alle lof kreeg toegezongen, die lag daar in de kribbe van een beestenstal. En als we hem aanzagen, zo zegt de profeet, dan was er geen gedaante nog heerlijkheid aan hem, dat we hem begeerd zouden hebben. De koning der koningen, wordt de minste van de bedelaars. Onbevattelijk. God die mens werd. En die God bleef, maar dat stilhield. En nu hebben we gelezen uit de Hebreeënbrief, waarin Psalm 8 wordt geciteerd, wat we zojuist hebben gezongen. Nou, vanuit die psalm krijg je dan de gedachte. David die staat daar onder die machtige sterrenhemel en hij kijkt op naar al die vele sterren en planeten en hij krijgt er een indruk van hoe groot dat God is. En dan kijkt hij weer van boven naar beneden en dan ziet hij zichzelf staan en dan wordt hij zo klein, zo ootmoedig. Wat is de mens, Heere, dat gij zijner gedenkt? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. U hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. U hebt hem gezet over de schepping. Maar als we dan de uitleg van de Hebreeënschrijver bij Psalm 8 in Hebreeën 2 lezen, dan krijgen we weer een hele andere gedachte. Psalm 8 spreekt eigenlijk over de eer en de heerlijkheid van de mens, die weinig minder is dan de engelen, die als een rentmeester, als een onderkoning over de schepping is gesteld. Maar de apostel die past het in Hebreeën 2 toe op de Heer Jezus, en dan is het juist minder. Wordt het zijn vernedering, want de Zoon van God was hoger dan de engelen. Hij was de allerhoogste majesteit en nu heeft hij zichzelf laten verminderen beneden de engelen. En werd het dus een tekst, een psalm die getuigt van de vernedering van de Zoon van God. Minder geworden dan de engelen. En de Heer Jezus heeft dat vrijwillig op zich genomen. Aangenomen. En hij heeft ook van tevoren geweten wat dat zou gaan betekenen. Wij weten dat gelukkig niet, wat ons allemaal staat te wachten in het leven. Als je terugkijkt, naarmate je ouder wordt en er ernstige dingen in je leven zijn gepasseerd, dan denk je, oh, maar goed dat ik het allemaal niet van tevoren wist. Dat ik het niet wist wanneer die ernstige ziekte mij trof. En wat er allemaal zou gaan passeren. Dat ik het niet wist dat mijn man toen zo plotseling overleed en dat grote verdriet dat er in mijn leven kwam. Dat ik niet wist dat dat kind mij ontviel. En noem al die tegenslagen maar op waar een mensenleven door geplaagd wordt. Waarvan Mozes zegt, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Het is maar goed dat we het allemaal niet weten, gemeente. We zouden gewoon geen leven hebben. Als je precies wist wat er je te wachten stond. Maar de Heer Jezus heeft het geweten. Van begin tot eind. Wist exact wat en wanneer en waar hem iets zou gebeuren. En toch gewillig, vrijwillig aangenomen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Terwijl we zien bijvoorbeeld dat iemand als Job de dag van zijn geboorte vervloekte. En dat Jeremia zei, vervloekt is de dag dat men zeide, er is een knechtje geboren. Omdat het leven te zwaar werd. Nou, dat herkennen wij misschien wel eens. Dat je in het leven zo moe kan zijn. Misschien wel na vele slagen. Dat je geen kracht meer hebt om te gaan. Dat je geen kracht meer hebt om te dragen. Dat het verdriet wel eens zo groot kan zijn. Dat een mens moedeloos wordt. Maar de Heer Jezus heeft nooit de dag van zijn geboorte vervloekt. Hij heeft wel gezucht. Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar hoor je weer die aanneming en het wonder, die gewilligheid die de Heer Jezus heeft getoond door mens te worden. En dat met een bepaald doel. Want we hebben gelezen in de Hebreeënbrief, opdat hij een barmhartig en een genadig en getrouw hogepriester, hoe staat het er? Een getrouw hogepriester zou zijn om de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Vrijwillig aangenomen om al die dingen te doen die God hem had opgedragen om de zonde van zijn volk te verzoenen. En als hij dat nou eens geweigerd had, gemeente. Als hij inderdaad die drinkbeker had teruggegeven. En dat hij zegt bij nader inzien, vader, ik kan het niet meer. Het is mij toch te zwaar. Als hij nou niet die menselijke natuur had aangenomen en alles wat daarbij te doen was, dan was er geen zaligheid. Dan zou er nooit één mens verzoend kunnen worden met God. Dan zouden we allemaal in onze zonde omkomen. Als het de duivel is gelukt had geweest om te verhinderen dat de Zoon van God mens te worden, Dat heeft hij vanaf het begin natuurlijk al geprobeerd. Daar heeft hij, jongens en meisjes, dat weten jullie ook, daar is hij mee begonnen, bijvoorbeeld. Door de farao in te fluisteren dat hij al die jongetjes in de Nijl moest werpen. Dat was er om te doen dat dat volk langzaam maar zeker zou uitsterven. Dat dat volk de Messias niet zou kunnen voortbrengen. En zo zijn er heel veel van die momenten geweest. Denk bijvoorbeeld aan koningin Athalia. Die alle prinsen uit het huis van David liet ombrengen. Het is dat een dienstmeisje Joas heeft weggesmokkeld. En uit Joas dan de lijn van David is voortgezet. Maar dat was ook weer een actie van de boze. Om te verhinderen dat het zaad van David de troon van David weer zou gaan beklimmen. En de Heer Jezus was nog maar net geboren, of daar was het zwaard van Herodes, die al die kindertjes in Bethlehem ombracht, met de gedachte om de zonen Gods om te brengen. Daar zat de duivel achter. Allemaal aanslagen om te voorkomen dat de zoon van God mens zou worden en om dat ook weer om te brengen. Maar tegen al dat woede van de duivel in. En tegen alle dingen die de mens Jezus Christus toch zo op zich zou afkomen, is hij toch gewillig geweest om de menselijke natuur aan te nemen. Het wonder van de aanneming. En daaruit spreekt gemeente ook het tweede wonder in dat antwoord. Want er zit een doel in. Opdat hij ook het ware zaad David zei, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Een andere belijdenisgeschrift, de Nederlandse geloofbelijdenis, die zegt in artikel 18 dat hij in de zwakheden ook gelijk geworden is. En dan kunnen we heel praktisch denken aan alle zwakheden die het menselijke bestaan, de menselijke natuur met zich meebrengt. Die al begonnen is bij de geboorte uit de maagd Maria, zoals dit antwoord ook zegt. Dat de Heer Jezus Christus met barensweeën ter wereld is gekomen. En alle pijn en alle krachten die dat ook op zo'n klein babytje teweeg brengt. Huilend is de Zoon van God mens geworden. In alles ons gelijk. Hij is gevoed. Hij is verschoond. Heeft moeten leren lopen. Heeft moeten leren praten. Al die dingen die wij kennen van onze kleine kinderen, van onszelf, dat heeft de Zoon van God doorlopen. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Profeet Jesaja zegt, hij is ook verzocht geweest in krankheden. Je zou kunnen zeggen, hij is bekend geworden met krankheden. Maar heeft ook de verzoekingen daarvan geleerd. Dat als ons zware slagen treffen, als wij ziek worden, als mensen om ons heen ziek worden, dan kunnen er ook verzoekingen op ons afkomen. Zoals dat ook naar Job toe kwam. Zegen God en sterf. Die opstand tegen God. De waarom-vragen die op kunnen komen. Maar gemeente, hij is verzocht. Hij is bekend met krankheden. Hij is verzocht in die krankheden. En dat is nou een grote troost. Dat wil althans een grote troost zijn. Want hij kan u medelijden hebben. Zo zegt dit antwoord ook. Medelijden in de meest werkelijke zin van het woord. Wij kunnen wel eens medelijden hebben. Dat je iemand zielig vindt. Dat je met iemand te doen hebt. Maar wat kun je voor iemand betekenen? Maar als deze Zoon van God in zijn menswording medelijden betoont, dan wil dat zeggen, hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest. En u mag een arme en ellendige zondaar, een lijdend mens, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, zo zegt de Hebreeënschrijver een paar hoofdstukken verder. Om barmhartigheid te verkrijgen. Genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want daar is een medelijdende hoge priester die weet wat het is om ziek te zijn. Die weet wat het is om te rouwen. Die weet wat het is om pijn te lijden. En noem al die narigheden maar op die in ons leven zou kunnen plaatsvinden. Hij is een medelijdende hoge priester. En wie dat nou werkelijk door het geloof mag doen, met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade, zijn ganse hart uitstorten, in zijn zonden, in zijn ellende, tot hem zich ter genezing mag wenden, gemeente, die zal het ter bekwame tijd, zo zegt de Hebreeën schrijver, dat wil zeggen op de door God bepaalde tijd ervaren, dat in dit geval gedeelde smart halve smart is. Zoals Rutherford, een van de Engelse puriteinen, het is een van zijn brieven geschreven heeft aan een vrouw die een zwaar kruis kreeg opgelegd, verschillende kruisen kreeg opgelegd, verschillende kinderen naar het graf had moeten dragen. Daarover klaagde in haar brief aan Rutherford. En Rutherford die zei, er ligt inderdaad een zwaar kruis op je schouders. Maar kijk nou langs dat kruis op naar boven. En dan zie je dat het zwaarste gedeelte van dat kruis rust op de schouders van hem die ons in alles gelijk is geworden. Hij is in al onze benauwdheden benauwd, is verzocht met krankheden, kent onze smarten, is een medelijdende hoge priester. Ja, zegt iemand, maar daar staat wel iets bij. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Zijn broederen. Dat staat er inderdaad, gemeente. Maar u bedoelt misschien te zeggen, ja, maar dat ben ik niet. Kan ik dat nou zomaar zeggen? Een broeder te zijn van de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, willen wij nu dat verstaan, dan moeten we wel kijken hoe dat in de schrift natuurlijk geleerd wordt. Je kan inderdaad over zo'n woord struikelen, net zo goed als over het woord uitverkorenen, of gelovigen, of bekeerden, of zijn volk. Maar dan moeten we altijd maar in de schrift zoeken, op wat voor wijze wordt dat nou geleerd. Misschien dat we dan eens terug kunnen bladeren in het Oude Testament en naar een van die personen kijken die een voorbeeld, een type, een afschaduwing was van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan iemand als Jozef in Egypte. Die in heel veel dingen lijkt op de Heer Jezus. Jozef, een godvrezende jongen, door zijn broers verkocht naar Egypte. Eigenlijk levend begraven in Egypte, want zo iemand die zag je natuurlijk nooit meer terug. Ze waren van hem af. En we kennen de geschiedenis van Jozef. Aanvankelijk kwam hij in het huis van Potifar, maar daar ging het al gauw mis. En uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. En daar heeft hij een aantal jaren gezeten. Maar door Gods voorzienigheid, ja, door Gods heilsplan, is Jozef uiteindelijk onder koning van Egypte geworden. En toen die hongersnood kwam en toen er koren was in Egypte en in Kanaan niet, toen kwamen de broers van Jozef door Gods hand bestuurd bij de onderkoning van Egypte terecht. En na een aantal keren hem ontmoeten hebben en allerlei dingen beleefd te hebben, maakt Jozef zich uiteindelijk bekend. Ik ben Jozef, zo zegt hij dan tegen zijn broers. En hoe reageren die broers dan? Zeggen ze dan, nou, dat is mooi, Jozef. Je bent onze broeder, doe die schuren maar open, je zult ons wel wat extra willen geven. Nee, ze deinsden achteruit, dodelijk verschrikt. Want hun zonden werden bezocht. Met angst en beven lagen ze er aan de voeten van hun broeder, die ze zo hadden misdaan, die ze hadden willen vermoorden, waar ze vanaf wilden zijn, die ze hadden afgewezen, die ze hadden vervloekt, die ze in de dood hadden overgegeven. En zo zien we het, gemeente. Dat als de Heer Jezus Christus, als God zichzelf gaat openbaren in het leven van een zondaar. Denk nog maar eens even aan Simon Petrus. Die toch ook broeder werd genoemd door de Heer Jezus Christus. Waar begon dat? Toen de Heer Jezus zijn macht en zijn majesteit liet zien. Bijvoorbeeld in die eerste wonderbare visvangst. Toen viel Simon Petrus aan de knieën van de Heer Jezus en hij zei: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dezelfde reactie als de broers van Jozef. Mijn ziel, gans neergebogen, zegt David, schrikt voor uw heilige ogen. En zelfs de apostel der liefde, die het meest van de liefde van Christus heeft geleerd, viel als dood aan de voeten van die verhoogde zaligmaker toen hij zijn heerlijkheid liet merken. Dan is alle vanzelfsprekendheid eruit, gemeente, wie wij ook zijn. Wie een indruk krijgt van de Zoon van God en wat Hij heeft willen doen. Wie Hij was en wie Hij bleef. Dan is dat woord broeder nooit een woord om mee te pochen. Nooit iets vanzelfsprekends, nooit iets automatisch. Maar dat wordt nou een wonder. Zoals het Johannes een wonder was. Dat hij zich neigde, dat de Zoon van God zich neigde en zijn hand, zijn rechterhand op hem legde en zei: vrees niet. Zo openbaart die oudste broeder zich aan zijn broeders. En dat wordt als een wonder beleefd. Dat Jozef zei: ik ben Jozef, leef mijn vader nog. Vrees niet. Ik zal u onderhouden en uw kleine kinderen. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Vrees niet. Het wonder van de gelijkwording. Dat Jozef zei: leef mijn vader nog. We hebben dezelfde vader. Dat Heer Jezus de broederen in alles gelijk geworden is, behalve in de zonde. Opdat hij op die manier het ware zaad van David zou zijn. En in de gelijkwording de menselijke natuur heeft aangenomen en zo de straf van die mensen heeft gedragen. En gemeente, al zijn we bevlekt met 1000 zonden. En dan dragen we de zonde van de hele wereld op onze rug. Dan zegt de duivel: het kan voor jou niet. Gij hebt geen heil bij God. Nou heb je te lang gezondigd. En nou heb je te zwaar gezondigd. En nou heb je tegen beter weten ingezondigd. En ik weet niet wat hij allemaal voor sissende beschuldigingen in ons geweten kan aanbrengen. Maar de Heere zegt dat niet. Bij de gelijkwording van de Zoon, dan zegt hij: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit zijn gelijk de sneeuw. En die witte sneeuw, en dan komen we bij de derde gedachte, die is ook de bedekking. Zoals we dat in vraag en antwoord 36 lezen. Als er dan gevraagd wordt: en wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat voor voordeel heb je daar nou in? Wat voor nut? Nou, hij is onze middelaar en met zijn onschuld en volkomen heiligheid bedekt hij mij voor Gods aangezicht, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Zijn heiligheid en onschuld is een bedekking. Het wonder van de bedekking. Maar gemeente, willen wij nu het voordeel, het nut van die bedekking kunnen verstaan en toegepast krijgen, dan is het opnieuw de Bijbelse weg om ons eerst het oordeel daarvan te laten zien. Anders zien we daar niks in. Dan is het geen nuttigheid, dan is het geen voordeel. En daarom is het de gewone weg van de Heere. Dat Hij door zijn geest ons eerst bekend maakt met het oordeel. Van mijn ontvangenis. En dan zijn we bij Psalm 51, bijvoorbeeld. We zouden meer een andere schriftgedeelte kunnen noemen. Waarin het David duidelijk is geworden. Dat hij niet alleen maar zonde doet. Maar dat hij zonde is. En dat die dingen die hij gedaan heeft slechts symptomen zijn van een diepere kwaal. Daar heeft de Heere wel de dadelijke zonde voor willen gebruiken. Dat hij Batseba onteerd heeft. En dat hij Uria heeft laten vermoorden. En dat hij gelogen heeft en bedrogen heeft enzovoort. Maar als dan Nathan op bezoek komt en hij hem aan de hand van die gelijkenis laat zien wat er met David aan de hand is, dan breekt David. En dan wijst hij naar al die dadelijke zonden en hij zegt: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen dat ik Batseba heb onteerd. Niet alleen dat overspel en die echtbreuk. En het is niet alleen dat kwaad dat ik Uria heb laten vermoorden, dat ik nu een moordenaar ben. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dan zien we weer diezelfde lijn, gemeente. Willen wij het voordeel kunnen verstaan, dan moeten we eerst het oordeel zien. Willen we nu een broeder van de Heer Jezus Christus worden, dan moeten we zien wie dat zijn, die broeders. Als we het geslachtsregister van de Heer Jezus daarop naslaan. Zou jij in dat rijtje willen staan? Gelijk geschakeld worden met een hoer, Rahab. Hetzelfde behandeld, hetzelfde gezien te willen worden als een heiden. Rut, de Moabitische. David, de moordenaar. Manasse, wat is er van hem allemaal bekend? Ik zou mij schamen voor zo'n stamboom, maar daar heeft de Heer Jezus zich dus niet voor geschaamd. Dat zijn zijn moeders, dat zijn zijn vaders, dat zijn zijn broeders. En als we nou maar in dat rijtje willen staan. En als we nou maar worden wat we zijn. En net als David leren. Ik ben al verkeerd en verdorven al vanaf dat allereerste begin. Van die samensmelting van die twee cellen in de baarmoeder. Toen was ik al zondig. Niet nog in de dadelijkheid. Zo'n embryo, zo'n foetus, zo'n kleine baby kan niet daadwerkelijk zondigen. Maar de wortel is al verkeerd. We worden mens buiten het paradijs, buiten God. We missen daarin ons doel. We leven niet meer tot eer van God. Ik ben het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. De catechismus zegt, wij wekken niet alleen de toren van God op door onze dadelijke zonde, maar ook door de zonde waarin we geboren zijn, de erfzonde. Dat is een ontzaglijke diepe les, gemeente, om dat te leren. Want we zijn altijd zo geneigd om alleen maar naar die symptomen te kijken. Wij doen aan symptoombestrijding. Als ik nou maar die zonde overwin en als ik dat nou maar niet meer doe en als ik dat nou maar probeer uit mijn leven te bannen, dan komen er allerlei andere deugden voor in de plaats. En dat is op zich natuurlijk goed. We krijgen geen toestemming om te zondigen en we behoren ons leven in te richten naar de wet van God. Alleen we doen aan symptoombestrijding. En daar voelen we ons redelijk rustig bij. Nou, ik heb gedaan wat ik kan en ik ga naar de kerk en ik kleed me netjes enzovoort. Goede dingen op zich. Maar als we die symptomen een beetje kunnen onderdrukken en als het ons gelukt is om bepaalde zonden een poosje niet meer te doen en als het ons gelukt is om weer eens een boek van Bunyan te lezen of wat dan ook, dan worden mensen alweer gauw tevreden. Althans, dat is mij meer dan eens overkomen. Ik las het dus van een dominee die zo elke dag zijn huisbezoeken deed en zijn voorbereidingen had voor de preken en dan las hij in de oudvaders en hij zegt, als ik dan zo'n dag bezig ben en ik ga de gemeente in en ik spreek over het woord van God en we bidden samen, hij zegt, dan heb ik alle moeite om 's avonds weer als een goddeloos op mijn knieën te komen. Want heimelijk denk je, nou, ik heb het best goed gedaan, of wat heb ik nou eigenlijk voor zonde gedaan? Misschien heb jij dat ook wel eens. Maar David heeft geleerd, het zijn niet alleen maar die dadelijke zonden, niet alleen maar die symptomen die er af en toe uitkomen. Maar ik ben zonde. Ik ben een verdorven mensenkind. Vroeg of laat zal het ooit weer een keer naar buiten komen. Ik heb een vuile bron van wanbedrijven in mij, die alleen maar vuil opgeeft. Ik ben zo'n gekooide leeuw, die wel een poosje kan liggen te slapen, maar doe die kooi maar open en laat er maar een lammetje binnen, dan zul je zien wat die leeuw doet. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En het feit dat de Heer Jezus niet net als Adam, als volwassen mens in deze wereld is gekomen, maar baby is geweest en peuter en 7 jaar is geworden en 12 en 20 tot en met de volwassenheid toe. Daarin ligt een oordeel. Want hij moest nou dat hele leven opnieuw doen. Jongens en meisjes, misschien heb jij een oma die kan breien. En die oma zit dan te breien, maar af en toe dan, als ze even niet oplet, dan laat ze een steekje vallen. Zo noemen we dat. Dan zit er een oneffenheid in, dan komt er een gaatje in het breiwerk. Dus wat moet oma dan doen? Dan moet ze dat breiwerk een stukje uithalen totdat ze bij die gevallen steek is en dan kan ze weer verder. Nou, dat breiwerk van ons leven, gemeente, daar is niet maar een steekje gevallen, wat halverwege eventjes weer teruggehaald moet worden. Maar de Heer moet het als het ware helemaal uithalen. Tot die eerste steek toe. Helemaal overnieuw beginnen. Hij moest ontvangen worden. Embryo. Groeien tot foetus. Geboren worden. Kind worden. Om zo, en luisteren jullie lieve kinderen, om zo ook kinderzonden te kunnen verzoenen. Zodat jij vanavond weer kan bidden. Heere, schoon mijn zonden velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Hij is kind geweest. Zodat ook kinderen van 4 jaar of 10 jaar een nieuw hart kunnen krijgen. Doordat hij kind geworden is, laat hij zien, jongens en meisjes, dat hij aan jullie denkt. En dat hij gezegd heeft, laat ze nou tot mij komen, die kinderkens. Verhinder ze niet. Want ook der zulken is het koninkrijk der hemelen. De Heer is ook een puber geweest. Een jong volwassene, 16, 17, 18. Die periode van sturm und drang, waarin er zoveel in ons lichaam verandert, onze hormonen, die ons zo vaak doen zondigen. En waar David misschien wel aan gedacht heeft, toen hij op zijn sterfbed aan het einde van zijn leven nog eens vroeg, Heere, gedenk niet de zonder mijn jongheid, waar je misschien met schaamte aan terugdenkt. Hij is 16, 17, 18 geworden. Om zo jouw zonde, de zonde van je jonkheid, uw zonde, waar mensen soms op hoge leeftijd nog wel eens aan terugdenken. De zonde mijner jonkheid, om die te bedekken voor Gods aangezicht. Het wonder van de bedekking. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dat leven, de ontvangenis, de geboorte van de Heer Jezus Christus is als een bedekking. Zoals de sneeuw de aarde bedekt met dat witte reine kleed, waardoor je niet meer ziet wat daaronder ligt. De meest vieze vuilnisbelt, de meest smerige autosloperij, als daar een pak sneeuw op valt, dan is het zuiver, dan is het rein. En zo is het ook, gemeente, met de ontvangenis van Christus, die als een bedekking. Hij zelf heeft daar het voorbeeld van gebruikt, van die moederkip, die kuiken. Die kuikens onder haar vleugelen bedekt. Hij zegt tegen dat onwillig Jeruzalem: hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk in hen harre kiekens. Die kuikentjes die daar scharrelen op zo'n kinderboerderij of op een boerenerf. En die moeder die laat die kuikentjes zomaar lopen, maar dan ziet ze in de hoogte een sperwer of een andere roofvogel. En dan alarmeert ze haar kuikentjes. En die komen van alle kanten aanrennen en die moeder die doet haar vleugels omhoog en ze bedekt ze. En ze gaan helemaal schuil. En zo wil de Heer Jezus ook een zondig volk bedekken met zijn heilige, reine leven. Zodat er niets meer van hen te zien is. En gemeente, dat is nou geloven. Dat is een van de dingen dat het waarachtige geloof doet. Dat schuilt. Dat verbergt zich onder de schaduw van zijn vleugelen. Dat bedekt zich. Dat neemt de toevlucht tot die heilige Zoon van God. Terwijl hij zich vastklemt aan die belofte. Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van de zonde. Dat dat een volkomen bedekking is. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, zo zegt Jesaja. En met de mantel der gerechtigheid, die heeft hij mij omgedaan. Dat reine, zuivere leven, dat reine, zuivere kleed van de Heer Jezus Christus is tot een volkomen bedekking. Bedekt ons van top tot teen. Zondag 23 verwoordt dat op zo'n wonderlijke manier. Dat de Heere dan zijn kind aanziet, als hij onder die bedekking mag liggen. Onder dat zuivere, witte pak sneeuw, om het maar zo te zeggen, van de ontvangenis en de geboorte van Christus. Dan ziet God mij aan, alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Zo zuiver, zo heilig, zo rein is een mens dan. Alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Of zoals de oude Puritijnen zeggen, dan ziet hij je aan als door een gordijn van bloed. En God ziet dan niet die zonde. God ziet dan ook niet die mens, maar God ziet alleen dat bloed. God ziet alleen dat reine, heilige leven van zijn Zoon. Gemeente, als hij nu gegeven is tot een bedekking, tot een volkomen bedekking voor al uw zonden en voor al uw schuld, doe dat dan alstublieft niet zelf. Ga u zelf niet bedekken met allerlei deugden en met allerlei toestanden. Probeer uzelf niet op te knappen. Verwacht het niet van wie u bent en van wat u kunt. Van uw gebeden en van uw Bijbellezen en van uw kerkgang. en van uw ernst en van al die dingen waarmee wij ons in ieder geval voor mensen zoeken te bedekken. Dat we ons in gewaad, in gepraat en gelaat een gedaante van Gods zaligheid willen aanmeten. Ik zeg niet dat dat er niks mee te maken heeft met de godzaligheid, want inderdaad, als God een mens bekeert, dan zal het te zien zijn. Gewaad, gepraat en gelaat. Daar is ook een buitenkant aan verbonden. Maar gemeente, niet aan elke buitenkant is een binnenkant verbonden. We kunnen onszelf een gedaante van godzaligheid aanmeten en aankleden. En daar kun je dan voor een poosje hier op aarde voor mensen jezelf mee bedekken, maar voor het heilig oog des Heren niet. Hij is gegeven tot een bedekking. Doe dat dan zelf niet, maar vlucht in uw zonden en in uw ellende tot Hem die geschonken is tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Amen. Samen Gods aangezicht. Heere, wilt u zelf de stille naprediker zijn, opdat het werkelijk kerst mag worden in het hart van een zondaar die in het duister dwaalt. Dat het licht der lichten daar mag opgaan en dat we zicht mogen krijgen op de oorzaak waarom u, grote Zoon van God, uw heerlijkheid hebt afgelegd, u zichzelf hebt moeten vernietigen en de gestalte van een dienstknecht heeft moeten aannemen. Omdat ik in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren word. En omdat mijn kinderen, als ik ze mag hebben, en kleinkinderen, datzelfde verdorven bestaan met zich mee omdragen. Maar wat krijgt dan uw heilig ontvangenis en geboorte betekenis? En de nuttigheid die daaraan verbonden is. Dat reine en dat heilige kleed waarmee ik bedekt mag zijn voor uw aangezicht. Heere, schenk ons daar zicht op, schenk ons daar geloof op en daaruit te leven. Wilt u het zondige genade vergeven dat ons heeft aangekleefd, ook deze dag? Geef dat wat gesproken is, geheiligd mag worden, dat het ook mee mag gaan de weken die we begonnen zijn. En ons helpen in alle dingen, in ons dagelijkse leven, in ons gezin als we dat mogen hebben. Op school, maar ook in het maatschappelijke leven. Sterk ons in alle dingen, geef kracht, geef wijsheid. Wilt u aan hen gedenken, heren, die geen werk hebben, of die arbeidsongeschikt zijn, of die niet meer werken hoeven. Heren, wil ons allen bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood, maar ook voor ongelukken. Wees met de zieken, met hen die beproefd worden, met de rouwdragenden. Zegen ons in alle dingen, heren. En breng ons ook op uw tijd weer bijeen. Vergeef al ons het zondige. En bekroon het uwe met uw zegen. Tot roem en eer van uw grote naam. En zaligheid van onze zielen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld, vergiffenis. Het vierde van de lofzang van Zacharias. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.